Leven in muziek.
Met René Walhout.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Een hele goede morgen en welkom bij Leven in muziek. Een radioprogramma Annex, podcast van RTV Noord. Met vandaag een geboren stadjer die vooral bekend werd als baas van Nederlands invloedrijkste onafhankelijke platenlabel, Top Hole. Jos Haaier, daar heb ik het over. Hij werd geboren op 31 augustus 1951. En Nederlandse radioluisteraars die vielen toen in die tijd massaal voor dit liedje.
Toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat. Het is een eind bij ons vandaan, daarom gaat de karavaan. 'S Morgens al op weg, dan zijn wij er niet zo laat. Heeft mama een goede bui en is papa niet te lui?
Nou, dan gaan we naar de speeltuin.
Ma draagt
mee. Ja. Helentje van Capelle, samen met Ger de Roos in zijn orkest zonder naam. En de Karakieten, naar de speeltuin. Het was een hit in de jaren 50 en sowieso ook op 31 augustus 1951. De geboortedatum van Jos Haaier. Jos, welkom in Leven en Muziek. Mooi dat je er bent.
Ja, de Karakieten, die speelden later, die waren later ook nog wel voor de radio, geloof ik.
Oh ja?
Ja, ik dacht het wel.
Maar
ja.
dit is een liedje, alle jaren 50 was dat een hit, denk ik.
Ja. Maar deze heb ik niet bewust meegemaakt. Want in 1951 werd ik dus net geboren.
Ja, ja.
Misschien is dat ook maar goed ook, dat ik het niet bewust heb meegemaakt.
Nee, want je vindt dit niet nummer, geloof ik.
Maar het is natuurlijk wel, als je het hebt over 1951, is dit waarschijnlijk wel waar naar werd het geluisterd.
Ja, ja. Hier voor mij ligt een enorm boek, een koffietafelboek. Top Hole Records, 46 jaar eigenwijs. Boek van jou samen met Jan Slimbach. Het is net uit.
Ja,
veel goede reacties op gehad, denk ik.
Ja, heel veel. Vanaf het begin eigenlijk al. Muzikanten die het prachtig vinden. Maar ook bladen als Oor, Lust for Life. Heel veel goede reacties.
Hoe was het voor jou zelf om weer terug te kijken naar al die jaren Top Hole Records?
Nou, het was wel best wel pittig. Kijk, op een gegeven moment dan ga je aan de slag, dan denk je, dit moet toch eigenlijk, er moet eigenlijk hier wat over geschreven worden. En dan duik je in mijn archief. En dan denk ik van, hier zitten een hoop dubbelingen in. Die foto's van die band zit in de map van die band. Laat ik eerst maar eens even de boel gaan
archiveren. Ja, dat is zeg maar de redactiewerk. Maar zelf terugkijken op wat Top Hole die al die jaren heeft betekend. Is je nog iets opgevallen? Was je nog verrast?
Ja, zeker van de grote hoeveelheid een heleboel mensen die erin staan, dat die nu nog steeds bezig zijn muziek maken. Dat vond ik wel frappant. Dat Top Hole een aanzet geweest is voor een hoop mensen om hun carrière in de muziek door te zetten.
Jij stond aan de basis van die carrières.
Ja, zo kan je dat dan inderdaad wel stellen. En dat vind ik toch wel heel grappig. Ja.
Nou, de komende twee uur zullen er heel wat namen vallen die jij hebt getekend voor jouw label. Maar we gaan eerst terug naar jouw geboortejaar, 1951. Tweede Willemstraat was geloof ik in de stad, hè?
In stad, ja. Bij de Herenstraat in de buurt. Dus de Tweede Willemstraat, ja. Dat is wat kan ik me daar nog van herinneren?
Nou, ik wil eerst even weten, wel was die Moeke en wel was die papa?
Ja. Jan Eildert Haaier was mijn vader. En Hilly Kuipers was mijn moeder. En ik heb twee zussen, Rita en Ineke. En de een is ouder en de ander is een jaartje, anderhalf jonger. En
wat voor een gezin? Je ouders die hebben de oorlog natuurlijk ook bewust meegemaakt. Hoe zijn ze doorgekomen?
Ja, maar mijn vader die is ambtenaar. Bij het gewestelijk arbeidsbureau is hij eigenlijk voornamelijk werkzaam geweest. En Ja, mijn moeder die werkte eerst ook geloof ik bij wat modehuizen hier in Groningen. En ik geloof bij CNA of... bekend... Ik weet niet meer precies welke, maar in ieder geval... Zo zijn ze elkaar wel tegengekomen. En na de oorlog hebben ze eerst ook nog een tijdje in Norg een huisje gehad. Daar is mijn oudste zus geboren. In zo'n zomerhuisje. Ja, en
maar ze werkten allebei, ja. Begrijp ik? Of...
Nou, later dus niet meer. Toen mijn zus was geboren, werkte mijn moeder niet meer.
Het was nee. de traditie, dat, of dat moest zelf, geloof ik?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja. En vader komt, geloof ik, oorspronkelijk uit Delfzijl, Farmsum?
Uit die buurt. Die komen mijn opa en oma, die komen uit die... Daarbij Heveskes, daar Farmsum. Ja, precies. Daar komt hij van.
Dus daar ben je ook veel geweest in je jeugd?
Dat viel wel tegen. Want mijn opa die ging verhuizen naar Den Haag. Daar zijn we eigenlijk vaker geweest dan... In Farmsum kan ik me niet herinneren als jonger, als kind, zeg maar, dat ik daar geweest ben. Nee, maar meer alleen maar naar Den Haag, waar mijn opa werkte.
Ja, over je herinneringen, wat zijn jouw vroegste herinneringen?
Mijn vroegste herinneringen, die zijn toch nog wel in de Tweede Willemstraat. En dat heeft ook nog wel met muziek te maken, want ik weet niet precies aan welke kant van de straat, maar in ieder geval daar was een cellist, Herman Keeshagen, geloof ik, daar muziek maakte. Maar ik weet niet meer precies wat.
Maar je hebt er maar een paar jaar gewoond van je.
Ik heb er maar ik weet niet of dat nou dat als je dan die herinnering zo voor je ziet, dan zie ik een donkere kamer. Maar ik weet dus niet of die toen was overleden of dat hij... dat weet ik dus niet meer. Maar ik weet gewoon van dat daar een cellist was, Herman Keeshagen of zo. Ja, ja. Dus ik heb het eigenlijk nooit opgezocht. Maar ik denk dat hij wel bekend was of zo. Dus, maar dat is een herinnering. En daarna is mijn eerste herinnering dan dat we gingen verhuizen naar de Van Zwinderenstraat.
Dat is aan de andere kant van de stad eigenlijk.
Dat is aan de andere kant, de Korenweg.
Bij de Korenweg, ja.
En daar kan ik me nog... Ja, als je dan hebt over herinneringen, maar dat is dan inderdaad dat huis. Maar dan zaten er fietsenstal. Daar kon je je fiets neerzetten. Dat is eigenlijk iets wat ik me herinner. Ja,
dat beeld heb je gewoon nog in je
beeld hoofd. Gewoon, ja. Ja. Dus ik weet dus niet of dat was toen we gingen verhuizen of dat we naar het huis gingen kijken. Dat weet ik niet.
Ja, ja.
Dat weet ik niet.
Maar het huis staat er nog steeds volgens mij, of niet?
Ja, zeker. Ja, die straat is inmiddels wel meer vol met studenten geraakt, geloof ik.
Ja, dat zal.
Ja, ja. Ja.
En in je prille jeugd als peuter, kleuter, wat was je voor een jongetje?
Ja, dat zou je de juf moeten vragen. Maar ik de juf van het Roodborstje, daar zat ik op de kleuterschool. Dat kan ik me nog herinneren. Dat is aan de Korreweg was dat. Ik geloof niet meer dat die school er is. Maar daar heb ik op zich wel ook wel herinneringen van kleien of dingen aan. Maar het kan natuurlijk ook zijn omdat ik later naar de sociale academie ging en die was in dezelfde straat, dat je daar wel eens langs liep en zo. Dus dat zijn dingen, herinner je dat? Of
oh, ja.
Is dat, zijn dat...
Dat je dat zelf later in.
Ja, dat is altijd zo moeilijk. Hè? Ook met foto's of zo. Van, herinner je dat? Of en als je een foto hebt, ja, is het dan van die foto dat je dat herinnert? Of herinner je dat doordat je er een foto van hebt?
Ja.
Dus ja.
Maar een goede jeugd gehad daar?
Ja, zeker.
Ja. Dat duurde ongeveer tot je tiende, geloof ik. Toen was het toch een bijzondere gebeurtenis in jullie gezin?
Op mijn... Op mijn elfde, ja. Toen besloot mijn vader het avontuur aan te gaan. En wou hij als ambtenaar... Want hij werkte dan bij het arbeidsbureau, een gewestelijk arbeidsbureau. Toen ging hij als ambtenaar naar Nieuw-Guinea.
In 1962. Dat was toen al een hele roerige periode daar.
Dat was toen al een hele roerige periode natuurlijk al. En... maar goed, blijkbaar had de heer Luns, toenmalig buitenlands minister van Buitenlandse Zaken nog niet in de gaten dat het een verloren zaak was. Dus hij stuurde gewoon nog steeds ambtenaren naar Hollandia toe.
Wat moest hij daar doen?
Daar was hij ambtenaar, dus ik denk dat hij gewoon ging ambtenaren. Ja. Opschrijven, dingen doen en zo.
Maar was dat in het gezin? Ja, dat was toch, ja, raar toch, dat pa in één keer naar de andere kant van de wereld.
Nou, niet in één keer natuurlijk, want daar werd wel overlegd. Mijn moeder vond het blijkbaar goed. En ik herinner me nog dat we in een bioscoop waren en daar een film zagen over Nieuw-Guinea. Over in Nieuw-Guinea, dat weet ik ook nog.
Een soort voorlichtingsfilm.
Ik vermoed dat een voorlichtingfilm was die...
Kijk eens hoe van mooi het, hier is.
Zoiets. Ja, yeah. Precies. En, dus, maar goed, hij zou er dus 3 jaar heen. En dan zouden...
Weet je nog wat ze met jou deed als jongen van 11 jaar? Dat pa besluit om gewoon naar de andere kant van de wereld te gaan.
Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik denk niet dat ik het heel... Heel vervelend vond.
Je vond het spannend.
Ja. Maar kijk, het punt was dat ze op een gegeven moment... We zouden dan na 1,5 jaar... zouden wij dus ook naar Nieuw-Guinea komen.
Okay.
Ik denk dat voorgespiegeld was aan iedereen zo'n beetje. Dus al die ambtenaren. Dus toen hebben ze dus, toen gingen we dus met de familie een soort bezoekronde langs andere familie en langs ooms en opa en oma, geloof ik, in Den Haag.
Een soort afscheidsronde,
oh. Ja. Maar toen is mijn moeder van de trap gevallen in de Bijenkorf. Dus die had dus zware hersenschuddingen. Zo. Dus maar mijn vader moest weg. Dus dat was even, een... Een pittige tijd.
Ja.
Dus toen was hij weg en toen hadden we ook hulp in huis. Zo maar uiteindelijk is dat wel goed gekomen.
Ja.
Maar ja, vooral ook omdat bleek dat de politici in Den Haag zich toch wel een beetje vergist hadden over hoe het in Indonesië toeging, zeg maar. Want die Indonesiërs die gingen natuurlijk... Ja, die gingen met patrouilleboten tekeer, soldaten. En dus toen kwam toch wel het idee van we moeten dit kwijt.
Nou, zelfs het Nederlands leger had daar kort ervoor nog...
Er zijn slachtoffers gevallen en zo. Dus, dat weet ik niet. Maar in ieder geval wel, het was gewoon toch wel oorlog.
Het was ook geopolitiek, hè? Want Amerika vond dat het afgelopen moest zijn met Nederland daar in Nieuw-Guinea.
Ja, zeker. Dus ik herinner me nog dat... Je had dan het nieuws en zo. Dan had je Jan Gerritsen, geloof ik. Dat was dan een bekende reporter. En dan, die ging dan naar Nieuw-Guinea toe. En dan hoor je zo'n stemmetje en zo, weet je wel. En dan dat soort berichten. Dus dat soort berichten kregen wij mee. Van dit is allemaal niet zo best.
Oh.
Dus toen... Dus na een paar maanden moest mijn vader weer terug...
We hebben over geluidsfragmenten. We hebben een bijzonder geluidsfragment. Heb jij gestuurd?
Ja. Dat is wel heel. Soms dan met een oom of soms een vrouw van een collega van mijn vader. Er waren meerdere collega's uit Groningen die daar heen waren gegaan. En die kwamen dan met een bandrecorder naar ons huis. En dan, dan konden wij mijn vader de groeten doen, zeg maar.
Ja, ja.
Zonder vertellen wat we gedaan hadden, enzovoorts, enzovoorts. En hij stuurde dan ook tapejes.
Ja.
Dus dan hoorde je... Hallo, ik ben... Maar dat tapeje wat ik heb...
Het is een montage, dus we gaan even luisteren voor de sfeer. Is heel bijzonder.
De stem van mijn kleine Rieteke. Dag papa, hoe gaat het met papa? En mij gaat het goed. Nou, dat vond ik even wat, joh. De jongste van het gezelschap, het eerste aan het woorden. Het was fijn, Riet. Ik heb alles goed kunnen verstaan. Ja, het is moeilijk zo'n bandje vol te praten, hè? Maar jullie zijn nog met z'n vieren. En ik moet alleen 2 keer 10 minuten vol praten. Ze valt niet mee. Maar ik zal mijn best doen. Het idee van de heer Halsen, maar op straks als ik de zout wil gaan lokken, niks hoor. Ik weet nogal niet of ik nu zo'n geweldig trofend mens ben. Zo nu en dan hebben we rondweer en daarbij dan hevig geregend, mevrouw Kamstra kent dat wel. Ik slaap straks alleen, maar met een broekje aan. En daarom zit geen glas, alleen muskietengaas.
Het is wel heel bijzonder dit, hoor.
Ja, 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 ja.
Maar zo zaten jullie te luisteren naar een bericht van vader.
Ja, ja, het is... dat tapeje heb ik dus nog, maar mijn bandrecorder die was ook niet... toen ik dat opnam, waarschijnlijk ook net niet helemaal... je had van die... Zo'n groendicht bandrecorder, geloof ik, die ze hadden... Die mevrouw Kamstra dan meenam gewoon. En,
dat is die mevrouw Kamstra?
Ja, precies. Dat was de vrouw van een collega van mijn vader.
Het liep daar uit de hand in Nieuw-Guinea. Zijn ze daar gevlucht dan? Of?
Nou ja, kijk, uiteindelijk... Toen kwam de UNTEA, geloof ik, zo heette dat. Dus de United Nations Force daar in Hollandia. En ik kreeg nog postzegels daarvan met die opdruk en zo. Dus, die heb ik nog wel. En toen was het afgelopen. Dus ik geloof dat hij maar 3 maanden daar gezeten heeft.
Ja. Maar dus, ik kan me voorstellen dat je moeder in ieder geval zich ernstig zorgen heeft gemaakt.
Dat zal ongetwijfeld. Yeah. Maar als je dan ook zo dat bandje terughoort, dan heeft hij het inderdaad over dingen van het loon en zo. Of over gewoon van die huiselijke dingen en zo. Waar hij dan mijn moeder voor beschermde. Of gewoon zei van dat moet je even doen of zo. Dus dat is wel heel, heel, heel grappig om dat zo te horen gewoon. Ja. Ja.
Het wordt tijd voor een liedje. Een plaat die jij uitgezocht hebt van Melina Mercouri.
Ja.
Een nummer uit 1962.
Ja, maar dat komt. Want dan kan ik dus dat nog even aansluiten. Want hij is met een vliegtuig heen gegaan via Tokio en Anchorage in Alaska. Toen ging hij naar Biak en naar Hollandia. Maar terug, toen dacht hij van... ik ben hier niet voor niks 3 maanden heen gegaan. Dus toen is hij met de boot, een Griekse boot, de Patris... is hij teruggegaan via Singapore en door het Suezkanaal. En Athene, daar is hij dan uitgestapt, geloof ik... Of Athene, of naar Venetië. Ik geloof daarna zijn ze nog naar Venetië gegaan. En daar heeft hij de trein...
Zeg je, wie was erbij dan?
Oh ja, die hele boot, zeg maar. Okay. Of tenminste, die andere... Ja, ik denk het wel, ja.
Ja, ja.
Dus maar die Patris, die stopte dus in Athene. En daar heeft mijn vader zo'n een plaatje gekocht van Melina Mercouri.
Ja.
Van toen Les Enfants du Paradis, die bekende film, zeg maar. En Nooit op Zondag.
Ja, Les Enfants du Pirée. Uit 1962.
Ja, Pirée, ja, precies.
We gaan luisteren.
Ja.
Melina Mercouri, een nummer Les Enfants du Pirée. En begrijp ik nou, Jos, dat je dat liedje gewoon woordelijk mee kan zingen?
Nou, nu niet meer, maar ik kon het meezingen.
Toen je 11, 12 jaar oud was?
Later. Ik vond dit altijd wel een apart singeltje gewoon. Hij is op het hoesje staat dat hij van mijn oudste zus is, trouwens.
Die heeft een cadeau gekregen. Jij hebt hem nu op zolder.
Ik heb hem nu,
maar je vader was, dat klinkt wel heel avontuurlijk. Ben jij net zo avontuurlijk?
Mijn vader was niet zo avontuurlijk als... Nou, uiteindelijk niet. Want kijk, hij vond het uiteindelijk... Wel moeilijk daar gewoon. Dus,
Hij was blij dat het maar van korte duur was.
Ik denk dat hij... want in dat fragment kon je ook wel horen... want een collega van hem die had gezegd van... we gaan daarna naar Curaçao. Want daar kon hij heen, maar dat zag hij niet.
Hij was direct genezen.
Hij was redelijk... Maar hij had wel een brommer gekocht, een poeg. En die heeft hij wel mee... daar is hij ook wel mee wezen toeren... daar in de buurt van Hollandia. Ja.
Okay.
En die heeft hij wel geïmporteerd naar Nederland. Dus,
maar was dit nou een traumatische gebeurtenis in het gezin Haaier? Of...
Nee, op zich niet. Misschien was het wel zo, maar ik heb gewoon een prima jeugd gehad. Dus ik kan me niet zo goed dat soort trauma's of zo. Nee. Dat, maar het was wel, mijn moeder was wel op een gegeven moment, ja, wel veel hoofdpijn, dus wel veel ziek, ja, ja, in die tijd. Dus dat door die val. Dus dat was wel, ja, dat was wel. Dat was ook het begin van mijn HBS, dus dat was een beetje.
Het
was wel lastig.
De puberteit, de, ja, HBS, de, ja, eerste christelijke HBS.
Ja,
eerste. Ben je daar christelijk van huis uit, begrijp ik? Of was meer
praktisch? Ja, dat was meer praktisch. We hebben gewoon maar 2 uur, dus ik ga niet in op. Op een gegeven moment is wel iemand van ons gedoopt, geloof ik. Maar ik weet niet hoe zoiets dat in zo'n familie gaat gewoon. Maar op een gegeven moment hadden ze er genoeg van. Dus, ja, ja. Maar
begin jaren 60 is het. Jij, ja, begint aan je puberteit. Het is een bijzondere tijd. De jeugdcultuur komt enorm op. Ja. Elvis Presley heb je net gehad. Dan krijg je de Beatles en de Stones en Bob Dylan. Was je je daarvan bewust? Of er gebeurt en je weet niet beter?
Ja, nou, dus ik kan me wel. We hadden dan in de woonkamer een radio, een RS radio. En daar luisterde ik wel naar. En ik kan mij flarden muziek herinneren, omdat ik denk van, hey, dit is wel Del Shannon, Runaway en Beatles. Dus dat. Dat hoorde ik en vrij jong. En dat vond ik.
Opwindend.
Ja, zonder meer.
Ja, ja.
Ja, ja, dus toen ben ik ook op vrij jonge leeftijd. Toen ik in 1964, toen ben ik al begonnen met mijn eigen top 60's te maken elke week.
Toen je 13 was.
Ja, ja, precies.
Ja, wat houdt het in? Je eigen top.
Nou ja, dan luister ik naar de radio en ik luisterde niet naar Veronica, maar ik luisterde alleen naar
waarom luister je niet naar Veronica?
Dat vond ik niks.
Oh, waarom niet?
Ik luisterde naar Engelse piratenzenders.
En wat was het verschil dan? Want die putten toch uit dezelfde vijver, denk
nee,
ik?
Nee, dat was gewoon. Dus ik. Misschien komt het wel onbewust door naar de speeltuin. Maar in die Nederlandse liedjes, dat vond ik niet zo. Gewoon.
Ah, okay.
De presentatoren spraken mij ook niet aan. Dus ik luisterde naar Radio Caroline, Radio London.
En daar zat een kleine Jos met een pen en papier te noteren?
Alle nummers. En op een gegeven moment werd het ook de top 100 elke week. Dus ik had een schrift en dan maakte ik mijn eigen top 100. En dan schreef ik op wie weer wat gestegen was en wie wat gedaald. En hoeveel weken die in de lijst, die schriften.
Maar het was je eigen top, dus jij bepaalde zelf.
Ik bepaalde zelf wie. Okay. Maar soms had ik natuurlijk wel behoorlijk foute nummers. Maar ja, je moest er wel 100 in die week volmaken gewoon. Dus soms stond op nummer 99 toch een lied wat ik niet echt geweldig vond. Maar ja, de 100 moest wel gehaald worden.
Natuurlijk. En als je op 55 was en je dacht van, hey, ik kom nu bij een nummer, dit moet eigenlijk veel hoger, moest je dan weer overnieuw beginnen? Of?
Ja, maar daar ben ik dan toch niet aan begonnen. Okay. Dus,
maar muziek was direct al heel belangrijk voor jou, begrijp ik?
Ja, want ik kan niet anders, want ik heb die schriften nog steeds. En dat was elke week. Dus, en ik ben in de derde klas van de HBS blijven zitten. Ik denk dat het grotendeels komt doordat ik met die dingen bezig was. En als mijn moeder dan mijn kamer binnenkwam, dan had ik de boeken erbovenop liggen. Maar zodra ze weer weg was,
zat jij weer met je top,
zat ik weer met mijn top 100. Ja. En met mijn oren in. Kijk, op een gegeven moment krijg je een transistorradiootje. En dan is het al helemaal het einde zoek.
Ja, maar jij was ook niet de enige die zo met muziek bij was. In Groningen gebeurde natuurlijk van alles. In het hele Westen met jonge mensen.
Ja.
Hoe ging dat bijvoorbeeld op school?
Kijk, dat zijn de dingen waar je nu eigenlijk. Wim T. Schippers is net overleden. Hè? Dus die humor, die kan je nauwelijks uitleggen aan mensen die heel, heel, heel jong zijn. Maar je kan ook eigenlijk nauwelijks uitleggen dat wanneer je het haar. Jij hebt je haar ook over je schouders, zo een beetje.
Jazeker.
Maar ik bedoel, wanneer je het een klein beetje over de rand van je. Dan werd je soms van school gestuurd.
Bij jou op school gebeurde dat?
Dat gebeurde.
Oh ja?
Ja, zeker. En dan kreeg je dus of van de heer Koksma, de directeur, een waarschuwing of zo. En dan was het gewoon. Maar dat kan je eigenlijk nauwelijks voorstellen, gewoon. Dus En dan kan je dus wel voorstellen dat een hoop leerlingen daar niet helemaal mee eens waren. Gewoon. Dus
er ontstond ook een beweging.
Er ontstond een soort ontevredenheidsbeweging. En die zich dan wel vertaalde in... Oké, wat gaan we doen? We luisteren naar goede muziek en we zetten ons af. Dus dat gebeurde wel.
Jij ging schrijven voor de schoolkrant.
Ik ging in voor de schoolkrant, ja precies.
Was dat ook een opruiend blaadje in die tijd? Of moest je je houden aan de wetten van meneer Koksma?
In die periode dat ik zat, konden we wel meer. Ja, want op een gegeven moment begreep de school ook wel van... deze lawine van jeugdige onvrede is niet tegen te houden. Laten we ze maar een soort eigen ruimte geven. En dan kunnen ze daar een beetje zitten en zo. En dan hebben we ze in ieder geval een beetje in de gaten. Tenminste, dat denk ik dat zoiets gebeurd is. Maar ja, de schoolkrant... Nou, daar konden we wel bepaalde dingen kwijt. Ja. Dat werd op een gegeven moment niet meer echt... we hadden nog wel de heer Huizing... die dan een soort corrector was of zo. En dan zei van, dit kan niet of dit zoiets. Maar we hadden wel redelijk vrijheid.
Okay. En hoe ging dat thuis trouwens? De generatieconflict was het natuurlijk. Hoe was het bij jou thuis?
Ja, dat was natuurlijk best wel een dingetje. Gewoon natuurlijk. Je haar langer en...
Daar waren pa en ma ook niet blij mee.
Nee, maar ik kan me niet herinneren dat ik echt hele vreselijke ruzie had of zo. En mijn oudste zus, dat scheelt 5 jaar, dus die zat op diezelfde school, maar die zat echt in de hogere klasse toen ik begon, weet je wel. Dus en mijn jongste zus die zat in een andere richting, dus dus ik was wel thuis op een gegeven moment de enige dan. En dan moet je nou weer naar die vrienden of zo? Ja, ik moet weer naar die vrienden en zo.
Over die vrienden gesproken. Ik zei het al, er gebeurt natuurlijk een hoop in de stad in die tijd. Je hebt met mensen als Robbie Kaufman waren natuurlijk ook al bezig.
Ja.
Maar daarvoor was jij ook al bezig, denk ik.
Ongeveer gelijktijdig. Rob Kaufman en Peter Schriemer, die zaten op een andere HBS. Op de Rijks-HBS. En die kwamen we in de pauze vaak tegen. En zij organiseerden dan met op een gegeven moment met Provatja allemaal concerten. En daar werkte ik dan soms als sleper, als roadie. Maar ik maakte op een gegeven moment ook posters. En die tekende ik.
Mm-hmm.
Alweer een reden om mijn huiswerk niet... niet goed af te maken. En die bracht ik rond. En dan in alle cafés en zo in Groningen waar het moest. En dan, ik zat samen met een paar vrienden.
We hebben hier een foto liggen trouwens. Dat is uit de krant van 1968. Met een paar vrienden. Met z'n vieren zijn jullie naast de Martini-toren.
Ja.
Dat zijn echt nog kinderen eigenlijk, hè?
Nou, als je Hans Nuiven ziet met zijn stropdas. We hadden inderdaad, dat heette door die deur daar. Wij zaten dan...
Ja, de manifestatie.
Ja precies. Maar zij zaten allemaal in die nieuwe wijk Selbert, zeg maar. Daar woonden veel van die mensen. En
vriendin, van jouw vrienden?
Ja, van mijn vrienden. Dus ik ging ook elke avond... Dan wandelde ik van de Van Zwinderenstraat zo'n beetje langs het Noorderstation. En dan zo richting... richting Selwert.
De Witte Boerderij.
De Witte Boerderij. En of ik ging naar Hans of naar Rita, mijn toenmalige vriendin. Die waar ik veel mee optrek. Maar die, of naar Tini, Adje Kooi, die muzikant van Solution. Die woonde ook in die buurt. Die zat ook een beetje in die scene. Dus daar deden we ook veel concerten in die boerderij.
Ja, en je haalde er de krant mee met door die deur daar.
Ja, zeker. Ja, ja, ja.
Wat was dat voor een manifestatie dan?
Oh, culturele manifestatie, hoor. Hey. Ja, met allemaal... Ja, We hadden echt wel bekende mensen. Als Pierre Coubois, die drummer. Of film hadden we ook veel. Ik weet, dat had ik eigenlijk moeten opzoeken. Maar ja. ik weet niet meer precies. Ja.
Het zit allemaal in.
Veel cultuur, zeg maar.
En ook muziek. 1964 komt het volgende liedje van PJ Proby. Waarom gaan we daar naar luisteren?
Kijk, je hebt natuurlijk gewoon Beatles, je hebt Stones, je hebt Beach Boys. Ik hield van een heleboel. En maar dat horen mensen vaak genoeg. En PJ Proby was toch wel een van mijn helden. Ik heb ze zelfs ooit. In Frankrijk heb ik laatst ging net niet door een contract met een plaat van hem. Wat ik via een Fransman kon uitbrengen. Maar op top hole. Maar het is net niet doorgegaan.
Zo gaat dat. Jouw verleden werkt nog steeds door in jouw. Fantastisch.
Ja, ik heb de papieren nog thuis nog liggen. Had eigenlijk in het boek gemoeten. Maar dus een held. Daarom dit nummer.
When you're near me, I feel so romantic. When you're far away, I'm always blue. If you want me to remain romantic, here are all the things you have to do.
PJ Proby en Hold Me. Heb je hem toen zelf ook gezien trouwens, PJ Proby?
Die heb ik toen niet gezien, nee. Maar ik ben later nog wel een keer speciaal voor naar Glasgow geweest... waar hij een keer optrad in met zo'n soort 60 circuit-achtige toestand. Maar,
daar ga je speciaal voor naar Glasgow?
Daar was ik voor hem ben ik toen... En de Ivy League die daar speelde. Dus die heb ik speciaal, daar ben ik speciaal voor heen gegaan.
We gaan terug, of daar zijn we nog steeds, naar Groningen in de jaren 60. Je zat zelf ook in de muziek, je had een bandje. De Hades Hackney Coach.
Bandje. Het was een soort... met diezelfde mensen, een paar van diezelfde mensen die van door die deur daar. Hans Nuiver, die deed de lichtshow. Wij hadden echt een super goede... Echt zo'n psychedelische lichtshow.
Dat was nog beter dan de muziek, heb ik gelezen.
Daarmee doe je de muziek waarschijnlijk... ik kan me er wat bij voorstellen. Ja, zeker. Nee. En het was echt een soort... Ik improviseerde. Ik had mijn gitaar en dan had ik allemaal dezelfde snaren. Dus dezelfde hoogte. Zoals een soort sitar eigenlijk. Ja. En... Tini die deed op een blokfluit improvisatie. En een andere vriend, Erik, die speelde ook wat gitaar. En dan hadden we twee gasten die op trommels aan het beuken waren.
Dat klinkt ook echt als hippie muziek.
Het was gewoon hippie muziek,
maar was jij ook een hippie in die tijd?
Je zou dat wel als hippie kunnen betitelen,
Je stond met die band ook op een legendarische festival. Tenminste, High Boer High staat hier. Daar speelden jullie ook?
Daar speelden wij ook, ja. Wij speelden bij vrijwel elk festival. Of het nou kwam door de geweldige kwaliteiten... of dat ik zelf vaak in de organisatie zat. Maar ik denk dat het dubbel was.
Gewoon. Maar High Boer High, dat was legendarisch. Koningin de Nacht 1969...
Ja.
Dat liep uit de hand.
Dat liep uit de hand, ja. Dat was in de Koornbeurs, geloof ik, hè?
Dacht ik wel, ja.
Ja, in de Koornbeurs.
Er sinaasappels uitgedeeld.
Ja, sinaasappels met Rob Kaufman hebben sinaasappels uitgedeeld. Ja, daar staan we nog.
Waarom eigenlijk?
Dat was Koninginnedag, hè? Oranje.
Dat deden hippies.
Dat deden we gewoon, ja, tuurlijk.
Oké.
Okay. Ja.
Geweldig.
Ja, en later ook... op het eerste openluchtfestival in Groningen. Daar speelden we ook met Hades Hackney Coach. Toen Tyrannosaurus Rex zou komen. Maar die niet meer kwamen. En, maar toen werden ze vervangen door Badfinger. Ja. Ook niet slecht trouwens.
Dus. Maar ja, T-Rex in de Stadspark zou ook wat geweest zijn.
Dat
natuurlijk.
Zou wel wat geweest zijn.
Dat was Grazige Weide.
Dat was Grazige Weide, ja. Ja,
dat was het eerste openluchtfestival in...
In Groningen, ja. En toen was ik al... toen zat ik al op de sociale academie. Dus ik was de HBS al ontvlogen. En toen ging ik... Had ik veel stages in, ook in de... Nou ja, ik heb nog stage gelopen bij de RONO.
Oh ja.
Daar in Martini-Kerkhof.
Oké. Okay. Ja. Want je dacht, ik wil de mediawereld in?
Ja. Ja, en ik denk ook wel dat het kwam ook door... je had die omroepen. Dat was onze leraar Engels, de heer Huizing. En die was ook omroeper bij de RONO. En ik was bevriend met Hilda Klok. Die werkte ook bij de RONO. Ja, ja. Dus ik denk dat ik op die manier gewoon een stage... En ik moest iets doen. Gewoon. Mm-hmm. Dus ik weet ook niet meer precies wat ik daar gedaan heb. Maar in ieder geval kwam ik daarna bij stages terecht... bij Bureau Jeugdzaken in Groningen. En ik zat in de Raad voor Jeugd en Jongeren. En dus...
Jij zat gewoon in het hart van...
Nou ja, je was gewoon met een aantal dingen bezig. En bij Bureau Jeugdzaken, die gingen op een gegeven moment... dat festival voor Groningen organiseren. Dus toen heb ik dat mee, samen met Robbie Kaufman, hebben we dat opgezet.
Ik begrijp dat de gemeente Groningen wel heel goed door had... dat er wat aan de hand was met die jeugd en dat je daarmee...
Ik denk het wel, gewoon. Want je kreeg wel daarvoor toestemming. Maar goed, het was natuurlijk niet altijd pais en vree gewoon. Dus het zal ongetwijfeld... het nodige aan tegenwerking geweest zijn.
Ja. 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 HBS had je afgerond. Had je een idee wat je wilde worden eigenlijk?
Ik had zelf eigenlijk geen idee wat ik wilde worden, moet
maar
ik zeggen.
Maar je bent naar de ASCA gegaan?
Ja, want dat diezelfde vrienden van mij... Ik herinner me nog gewoon van, wat gaan jullie eigenlijk doen? Of zo. En ik had helemaal geen zin om wat sommige vrienden van me... die gingen psychologie of scheikunde studeren of zo. Maar daar had ik helemaal niks mee. En ook niet met iets met talen of zo. Ik bedoel, de talen was wel oké voor mij, maar dat had ik geen... Ik wou denk ik toen al gewoon zeg maar het theater in of dingen doen. Gewoon. En toen zeiden ze van, wij gaan naar de sociale academie. Ik zei, wat kun je dat doen dan? Nou ja, leuke dingen organiseren en zo. Ja, hey, nou. En anders, en ik denk dat ik ook naar de kunstacademie had gewild... maar ik geloof dat dat misschien wel een stap te ver
vanwege
was.
Vanwege de posters die jij ontwierp, maakte?
Ja, ja. Ik denk dat ik dat misschien ook wel geopperd zou hebben thuis... maar dat weet ik niet 100% zeker meer, hoor. Maar ik geloof dat dat ook wel een stap te ver geweest zou zijn.
Dat vond een paar moe?
Vermoed ik wel,
ja.
Maar goed, de sociale academie was oké. Okay, dus,
je woonde nog steeds thuis, begrijp ik.
In het begin, nou ja, en daarna ben ik op kamers gegaan gewoon, inderdaad. Ja. Naar de Westerhavenstraat.
Ja. En de Academie voor Sociale en
Culturele Arbeid. Ja.
Dat was een succes?
Was een groot succes. Groot succes.
Ja?
Ja. Het was geweldig, want het was het eerste en enige jaar dat er volkomen vrijheid was... dat je zelf kon bepalen of je goed genoeg was om naar het volgende jaar te gaan of zo.
Je gaf zelf je eigen beoordeling.
Ja, het was best pittig eigenlijk. Want kijk, als je er niet tegen kon, dan verzoop je, denk ik, gewoon als Je zat daar gewoon in een groep en je moest, het groepsproces was dan gewoon datgene wat daar gebeurde. En dan moest je zelf vertellen van, ja, ik doe dit. En voor sommige mensen is structuur belangrijker.
En jij kon er goed mee overweg?
Ik kon daar prima mee overweg. Want ik zat al op de HBS ook al in groepjes en die schoolkrant en zo. Dus op die sociale academie zorgde ik ook dat ik wel... In een bestuursfunctie terechtkwam, dan kon je ook gewoon de lessen missen. En ik moet even een vergadering. En zo.
Okay. Dus, Maar het is wel grappig, hè? Het begon dus op de lagere school, op de middelbare school. Die schoolkrant, lange haren, de generatieconflict. En dan zit je op de ASCA en dan is het al gevestigde orde geworden, die opgeschoten jongelui.
Ja, maar dan werden de haren toch wel iets langer. Gewoon, okay. Want de haren waren nog bij de HBS nog niet zo lang, maar later werden de haren toch echt erg lang gewoon.
Een paar jaar later gaan de haren recht overeind. 1977 gaan we naartoe.
Zo, ja. Ja, ja. Even ja maar dat, gaan we, dat is een sprong, een behoorlijke sprong in de tijd. Ja, maar
de Sexpistols.
Ja. Ja. Ja, want toen was ik dus al klaar met de sociale academie. En ik had inmiddels verkering met Wilma, mijn huidige vrouw nog steeds.
Kun je het zo over uit, maar laten we eerst even over dit liedje. Waarom dit liedje?
Nou, ik liep door de Albert Heijn of weet ik veel, winkel in Gorredijk. En ik hoorde deze. Ik denk van, hey, stilstaan met de kar. En in die supermarkt, zeg maar. Ik denk van, dit is toch wel, ja, dit moeten we even goed beluisteren.
En de UK van de Sex Pistols uit 1977 in de supermarkt Gorredijk, Jos, was het.
Ja,
dat is wel een beetje een rare plek.
Zonder meer een rare plek. Daarom kan ik me nog herinneren. Gewoon. Dus ik vond het een verademing tussen. Tenminste, zo voelde ik dat gewoon van, hey, dit is wel, dit is eigenlijk wel een beetje wat ik zelf wil.
Ja, ja.
Dus,
Dat was een belangrijk moment in je leven als het over de muziek gaat.
Ja, ik denk het wel. Ja, ik weet het eigenlijk wel zeker.
Oké.
Ja, anders had ik deze ook niet meegenomen. Want voor op een ochtend om dit te draaien, maar het is toch belangrijk. Dus,
nou, ik ben heel nieuwsgierig waar dat allemaal toe gaat leiden. We krijgen straks nog heel veel liedjes die jij hebt uitgekozen. We zijn inmiddels in Friesland beland. Maar nog even kort over, je had je vriendin op je opleiding ontmoet.
Ja, want die op de sociale academie, zij zat in met een boel andere mensen in Hengelo op de sociale academie. Maar daar was het een beetje te marxistisch. En toen gingen ze naar Groningen verhuizen. En zodoende ben ik haar tegengekomen. En ben nog steeds met haar samen.
Dat is ook bijzonder trouwens.
Het is.
Je zag haar en
in de Snieschouwen in Groningen.
Ah. Kijk,
ja, precies. Dus,
We gaan dit eerste uur afsluiten met een nummer van jouw band eigenlijk, hè? Social Security.
Ja. Ja.
We gaan straks in de tweede uur uitgebreid horen hoe je daarbij terecht bent gekomen. Maar het eerste nummer heet Storm. Waarom dit nummer?
Ik vind het een van onze leukste. Ik vind een heleboel leuk, maar of aardig of goed. Maar deze spreekt mij behoorlijk aan. Uit die tijd, hè? Van het
midden jaren 80?
Ja, uit die tijd.
En een trompet zit erin, geloof ik. Hè?
Ja, Kevin Gallagher, een flugelhorn. Die pianostemmer was hij in Groningen. Maar hij is nu, geloof ik, verhuisd naar Amerika.
En Jos Haaier op zang?
En Kit van Hees als de drummer die een beetje meeblaert. Dus helemaal goed.
Social Security.
Storm!
Clouds and she never comes back. storm in my head and a landslide of water forces the man to abandon the dead.
Radio Noord.
Leven in muziek vandaag met als gast platenbaas Jos Haaier van Tophol Recordings. Geboren getogen stadje, maar inmiddels al een heel leven in Friesland. Maar eens een Groninger, altijd een Groninger. En ook op zijn label verschenen veel Groningse bands. Boogies, Moonlizards, Yamatama, Wild Bunch. En ja, overigens ook veel van de Friese bands zijn eigenlijk Groningse bands. Hè? Weekend at Waikiki, ja, Social ja. Security was ook Gronings.
Ja.
Ja. We hebben het eerste uur vooral jouw Groningse tijd besproken. Geweldig om te horen. Hoe die hippie, die jeugdcultuur opkomt en hoe dat uitpakt hier in jouw leven.
Ja.
Je bent met je vriendin vertrokken naar Friesland. Dat had te maken met haar werk, geloof ik, hè?
We woonden op een gegeven moment in een huisje aan het Winschoten Diep in Westerbroek. En daar kwam zij ook. Daar trok ze op een gegeven moment in. En toen was het kwestie van wie het eerste een baan kreeg, daar gaan we heen. En zij kreeg een baan in Gorendijk.
En jij kort daarna in Heerenveen?
Ja, ik had een ontmoeting met iemand in een bar in Heerenveen. En zij zochten iemand die hun jongerencentrum kon overnemen. Want die vorige was weggegaan, de vorige leider, zeg maar. En ik had de papieren.
Ja.
En ik was net een winkel in tweedehands kleding en kaarsen begonnen in Gorendijk. Ah. Maar die kon ik weer opdoeken.
Okay.
Dus toen ben ik begonnen met in het pakhuis in Heerenveen.
Waarom ben je daar begonnen? Waarom sprak je dat aan?
Dat weet ik eigenlijk, als ik nou eerlijk ben, weet ik dat niet zo. Maar goed, gewoon een beetje, gewoon dingen doen. Ja, gewoon dingen doen.
Ja,
ja, ja. Beetje.
En werd veel muziek gemaakt.
Ja.
Alles wat er in zo'n jongerencentrum gebeurt.
Jazeker. Ja.
En vanaf 75 ben je...
Vanaf 75 ben ik daar begonnen, ja. Dus het was natuurlijk voor mij eigenlijk geweldig. Want je kon alles waar ik in Groningen mee bezig was geweest, daar botvieren, zeg maar. Je had het Fries filmcircuit, ja, we hadden jazz, we hadden pop, waren rock, waren allerlei soorten.
Bekende namen ook al toen?
Allemaal bekende namen, ja. Eigenlijk wel, ja.
Ja?
Ja. Dus het pakhuis ontwikkelde zich echt als een soort smaakmaker in Friesland. Je had natuurlijk wel ook, je had Hippo en je had Bolwerk in Sneek. En van nu in Bolsward. Dus het was wel een levendige scene in heel Friesland. Dat hielp natuurlijk wel. Dat Omroep Friesland, Omroep Friesland, die deden veel aan Friese muziek. En je had de Leeuwarder, die ook behoorlijk. De Leeuwarder Courant, waar je veel publiciteit mee kon krijgen. Dus het was een leuke tijd.
Ze zullen je daar in Heerenveen vooral ook herinneren vanwege jouw eerste platenervaring. In 1979 heb jij daar een soort verzamelplaat opgenomen.
Ja, de vereniging van winkeliers die vroeg... Want we hadden daar inderdaad een hele levendige scene, zeg maar. En die hadden zoiets een plan van... met al die bands een LP maken. En die,
dat kwam vanuit de middenstand daar.
Dat kwam eigenlijk vanuit de middenstand, ja. De heer Geveke. Dat hebben we gedaan.
Groeven uit Heerenveen, heet het.
Ja, zo heette dat.
Maar het is niet, of het is direct weer van de markt gehaald.
We hadden een probleempje met de hoes. We hadden een beeld van Verre Schuurer. In Heerenveen stond een beroemde Heerenveener. En die hadden we op de hoes gezet met een pruik op en een bordje om zijn nek. Met op de achtergrond de watertoren die de gemeente weg wou hebben. En daar waren wij het niet mee eens. Dus ja, het was een soort...
Protest.
Ja, maar uiteindelijk was het niet helemaal de bedoeling om een vette rel te krijgen. Maar die kwam er toch, omdat de maker van het beeld, Guus Helligers, die was het daar niet mee eens. En de stichting Beeldrecht, die zorgde ervoor dat ik een brief kreeg met dat ik 1000 gulden per hoes moest betalen.
Jij persoonlijk?
Want ik was de aanstichter van dit geheel. Dus 1 miljoen gulden. Maar dat had ik niet... niet in kas op dat moment.
Oké, okay, op dat moment nog niet.
Op dat moment nog niet, nee. Dus dan moesten we de hoezen vernietigen. En veel pers en radio. Dat was
een rel.
Een rel. En dat is uiteindelijk natuurlijk best wel oké. Okay.
En jij dacht toen van, hey, leuk, die platenbusiness, daar ga ik in.
Ik dacht van, dit doe ik niet weer. Nee, echt. Maar ja, toen kwam Mark Fogo, Engelse muzikant, die kwam in het pakhuis. En Michiel Hogeboezem, de latere bekende producer, die liep daar gewoon
ook
rond.
Heel bekend hier, ja, bij Radio Noord. Ja, ja, gewerkt tuurlijk. Hier als technicus.
Ja, natuurlijk. Maar Michiel die kende Mark en die heeft hem naar Friesland gehaald. En Mark ging op een gegeven moment bandleden recruteren en maakte toen zijn fameuze Mark Fogo en The Secret Meeting.
En die kwam bij jou.
En hij zei van, jij hebt toch al een keer een plaat gemaakt, zo. En kan je me niet helpen? Gaan we samen beginnen met iets, met een singeltje. Ik zei van, ah, oké, okay. Nou, dan maar, of zo, weet je. Goed, en toen begon dat. En dat werd een groot succes, die eerste single.
Dat werd dit nummer.
I feel the rain get into my feet. I like my clothes nice and neat. A hat down over my eyes. The temperature started to rise. I got my new shoes, I got them today.
Mark Fogo en The Secret Meeting, New Shoes. Het eerste plaatje dat jij dus uitbracht, Jos.
Ja, ja, ja.
En dat was direct een dikke hit, maar zo groot dat hij direct weggekaapt werd, hoor.
Gelijk bij Polydor terechtgekomen.
Hoe gaat zoiets dan?
Kijk, we zijn samen begonnen. Gewoon, dus dit was ook niet een bedoeling om een label te beginnen. Dus op een gegeven moment was er een vergadering en is er een naam bedacht. En dat plaatje heb ik laten persen en rondgebracht. Werd een succes. En de band kon spelen. En Polydor die zei, hey, dat is wel te gekke band. Ja. Dus toen konden ze een hele LP opnemen. Ja, dan had ik op dat moment helemaal geen idee van dat ik dat zou willen doen. Want ik had ook mijn werk gewoon natuurlijk bij het pakhuis.
Ja, gewoon je vaste baan.
Ja, elke avond was laat en zo. Dus ik had er helemaal geen idee van. Maar ja, dan komt op een gegeven moment Social Security. Een andere groep die in het pakhuis actief was. Die kwam naar me toe en die zei van, hey, je hebt die plaat voor Mark gemaakt. Wij willen eigenlijk ook. Ik zei maar, oké. Nou, goed, doen we. Ja. Nou ja, toen is het eigenlijk begonnen. Want ook die plaat haalde gewoon heel veel publiciteit. En nou ja, toen kreeg ik er wel een beetje lol in, geloof ik.
Je had er ook handigheid in.
Nou ja, blijkbaar gewoon. Want het begon te lopen. Dus en dan heb je er twee uitgebracht en dan heb je een naam. En dan had het nog helemaal geen logo of helemaal niks en zo. Dus dat was allemaal, als je dat ziet, dan denk je van, huh. Maar het maakt niet uit. Het was gewoon, het was oké. Okay. En dan groeit dat. Dan komen de Toilets en dan komen Michiel die met zijn band Fandango. Kijk, en op dat moment al begin je eigenlijk al een soort algemeen platenlabel. Want die Fandango was compleet andere muziek dan de ska en dan de...
Dat ging bij jou alle kanten op?
Het ging alle kanten op, ja. Dus in die tijd kwamen er wel meer onafhankelijke labels op, maar die waren allemaal wat meer gericht op of op de punk of op de new wave of zo. Maar ja, ik kan niet zeggen dat ik bewust keuzes gemaakt heb toen, maar gewoon meer van, hey, dat is Michiel met Fandango, nou, laten we dat dan ook maar doen. Zo.
Ja, maar wanneer ging je met een artiest of met een band in zee dan? Ik bedoel, je moet er ook iets aan verdienen uiteindelijk, toch?
Dat was toen eigenlijk niet helemaal. Ik verdiende op dat moment goed genoeg.
Het begint als hobby.
Het begint als, ja, gewoon als erbij. En het was dus 1980, hè? Nog wat, 80 ja. Ja, en ik kijk, en ik had al, ik was met het pakhuis, was ik inderdaad in 75 begonnen. En in 1977 had ik het ook wel even gehad. Want het waren echt lange, lange dagen, weet je wel. Echt elke nacht. Soms mensen achter de tafeltennistafel wegslepen, gewoon in je eentje, vier verdiepingen gebouwd. Dus ik had. Heb toen een tijd onbetaald verlof. Zijn we een half jaar wezen reizen, mm-hmm. mijn vrouw en ik. En door Indonesië gewoon in Azië en zoveel.
En toen heb je uiteindelijk de baan ook opgezegd.
Toen heb ik opgezegd, maar ik kon weer terugkeren. Maar dus toen vanaf 77 tot 80 heb ik weer doorgewerkt. Maar toen merkte ik ook al wel, ook in die periode dat dus met die muziek, met die singeltjes begon. Van er kwam ook meer drugs in het pakhuis. Oh, gewoon. Ja, er kwam ook maatschappelijk werker en zo. En dus het was. De tijd was voor mij gewoon, denk ik, om te zeggen van dit was het wel.
Dat was ook een landelijke trend, denk ik. Hè?
Dat dat was dus. Ik vond dat op een gegeven moment goed. Ik denk dat iedereen dat wel heeft als hij na 5 jaar... maar ik weet niet hoe lang jij hier al zit. Maar, maar in ieder geval, ik had het gewoon wel gezien. Toen had ik natuurlijk al een paar van die plaatjes gemaakt. En ik was ook nog bezig met wat ontwerpdingen en zo. Want ik was nog. Ik deed ook heel veel posters voor dat pakhuis. Dat deed ik ook allemaal zelf. En dus had veel contacten met drukkers. Dus ik kon. Ik denk van, ja, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon een eigen bedrijf. Ik heb het ook wel. Ik heb ook geen zin in een baas boven mij.
Toen ben je zelfstandig geworden. Maar ja. In diezelfde tijd ben je ook. We hebben het net al even gedraaid. Social Security. Die band waar je ook een plaatje van uitbracht, die kwam later nog eens een keer bij jou. Wil je niet de zanger worden?
Dat was inderdaad.
Ja, was ook rond deze tijd.
Dat was een levensbepalende vraag van Harry Zandstra, de toenmalige zanger van.
Hoezo levens.
Kijk, ik wist niet veel. Dat ik had ooit dan weliswaar in Heders Hackney Coach gezeten. En ik had samen met een vriend op de Sociale Academie het duo Scab. Waar we ook wel mee optraden. Maar verder had ik eigenlijk helemaal geen ambities op dat gebied.
Maar waarom zei je ja dan?
Ik denk in diezelfde periode dat ik echt dat ik dacht van... dit is eigenlijk wel grappig om te doen.
Gewoon. Yeah. Ja. Ja. Maar je stopt met de ene baan omdat het druk is en je neemt er een.
Ik heb het wel natuurlijk wel. We hebben Social Security nog wel een tijd met pakhuis gecombineerd. Maar dat werd dus op een gegeven moment echt helemaal te dol. Want het eerste jaar dat ik erbij kwam, hadden we ongeveer 120, 130 optredens of zo. Dus dan ben je elk weekend weg naast het werk. Dus dat werd.
Social Security, dat was een. Ja, mensen verwachten heel veel van die band. Hè? Jullie zaten bij een grote platenmaatschappij. Niet bij. Ja. Ja, in het begin Top Hole, maar daarna CBS en nog andere.
Ja, het is allemaal. We hebben veel platen gemaakt. En dus dat is allemaal wel uitgekomen, vind ik.
Yeah.
Alleen, kijk, als een platenmaatschappij een dikke hit verwacht, dan is dat. Dat heb ik in de loop der jaren al meegemaakt. Het is niet altijd een kwestie van dat de muziek niet goed is. Je hebt allerlei omstandigheden die ja of nee. Hè? Dus.
Wat voor omstandigheden gaat het over dan?
Nou ja, kijk, op een gegeven moment bijvoorbeeld bij CBS stonden wij nummer 2, geloof ik, met een single van Social Security in hun verrukkelijke 15. Maar CBS had net een andere single uitgekozen, weet je? Dus dan, en tegen die tijd dat zij dat nummer wat nummer 2 stond op single hadden, had de VARA al lang weer een ander nummer van ons. Nou ja, soms dan loopt het. Kijk, Michiel had een dikke, vette hit met Ten Sharp, met You. Zo, nou, dat is ook wel een enorme hit. Ik bedoel, het is ook wel een hit en het is al goed gemaakt. En het kwam op het juiste moment. Dus dan.
Je moet alles mee hebben.
Je moet gewoon veel mee hebben. Ja. Ja, ja.
Over alles mee hebben gesproken. Een van jouw eerste optredens kwam een recensie van in het nieuwsblad van.
Oh, ga je daarover hebben? Ja. Oké.
Okay. Dat is een opmerkelijke recensie namelijk. Ja. Daar kom jij er niet heel goed vanaf.
Nee. Beperkte zanger of zo. Ja, zeker. Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Prima. Ja? Want dat was. Hey, dat was het eerste optreden in het, in het pakhuis in Groningen. In inderdaad, ik was toen in een wilde periode. Laten we daar. En de Sex Pistols waren een soort van inspiratie. Dus het was wat over de top toen. Ja, ja.
Dus je begrijpt de.
Ik begrijp de reactie zeker wel. Ja. Okay. Ja. Maar ik was ook aangenomen voor het visuele. Ik was ook inderdaad wat voor het visuele aspect gewoon. En Harry, de toenmalige, of de. Dat is nog steeds
Harry een
goede
vriend.
Harry Zandstra, ja. Die zag het niet zitten om frontman te zijn gewoon.
En jij wel?
Dus, dus het, op een gegeven moment ging dat zo. Dus het was helemaal goed.
Je leven loopt. Je doet van allerlei dingen. De Top Hole gaan we nu weer naartoe. Naar een. Is dat de grootste hit van Top Hole? Van Mam?
In die zin, qua hit technisch is dat de grootste.
Ja, waarom ben je met Mam in zee gaan? Sammy America's Gaspetti heet het eerst?
Ja. Ik.
Waarom zei je ja tegen die band?
Ik vond dat prima. Maar kijk, ik werkte toen al veel in Hilversum met een andere maatschappij samen, VIA. We slaan natuurlijk nu gewoon heel veel jaren over en dingen. Dat is helemaal niet erg natuurlijk.
Komen we straks alweer op, ja, denk ik.
Maar dus daar hadden we contacten. En dat was dus... Mam was daar een van. Of die kwamen met cassettes aanzetten. En dan is dit... Dat was in de periode dat ik inderdaad een bureau had in Weesp bij Dureco.
Daar had je eigen bureau?
Daar hadden we een Tophal en VIA. We hadden onze eigen kamer naast Play It Again Sam met Wally van Middendorp. En de nieuwe directeur van Dureco, die Dureco een beetje wou ontvader Abrahammen, zeg maar. Ja, ja. Gewoon een andere richting. Opduwen.
Toen was je van beginnend platenbaasje al inmiddels een beetje bij de gevestigde orde.
Was zonder meer bij de gevestigde orde, echt waar.
Heeft nog een inleiding nodig, ongelooflijk van Mam?
Ja, wel, want dat doe ik ook. Mijn mede-auteur van het boek van Top Hole 46, Jan Slimbach, is... ik moet zeggen, hij heeft twee bands die hij heel erg te gek vindt. Social Security... En dan heb ik toch een gevoel dat die Mam toch misschien net iets leuker vindt. Vandaar dit nummer voor hem.
Uit 1989, ongelooflijk van Mam. Verscheen dus op Top Hole, het label van Jos Haier. Ja. Mijn gast vandaag in Leven in Muziek. Behalve platenbasis, die zelf muzikant en ook vormgever. Jij refereerde daar net al even aan, Jos.
Mm.
Dat begon echt serieus te worden. In, heb ik dat nou goed begrepen? In Zuidbroek, bij de platenstudio daar.
Ja, inderdaad. De technicus van Social Security... Timo Smit, die nu nog steeds een studio heeft in Groningen.
Spitsbergen.
Maar Timo heeft zijn eigen studio, CT-studio in Groningen. Maar die was toen op dat moment in Spitsbergen, waar wij aan het opnemen waren. En toen had hij een programmaatje bij zich, Kalamoes heette dat, op zijn Atari-computer. En daar kon hij dingen mee, dat was nieuw. Ontwerpen, zeg maar.
Maar dat jij herkende dat? Jij wist ervan?
Ik denk van, dit wil ik ook. Dus ik zag dat beeldscherm, die Atari. Dus ik denk van, ik ga ook een Atari kopen. Dus dat heb ik gedaan.
Ja.
En toen ben ik begonnen met reclame voor Top Hole te maken. En in die studio kwam ik Henk Voortman tegen. En
Henk Voortman, dat is ook een belangrijke man in je carrière.
Ja, precies. En die zei, hey, jij kan ontwerpen en zo. En ik heb een distributiemaatschappij, jij hebt platen. Ik moet iemand hebben die de Urkermannen, het Urkermannenkoor kan publiciteit daarvoor kan verzorgen. Want die heb ik ook. En ik zei, oké, dat doen we.
Je hebt ook nog de Stamtafel, heb je ook nog gedaan?
Ik heb hoezen gemaakt voor Studio Spitsberg. Ja, de Stamtafel. Ja. Ja, favoriet van mijn vader. Ja. Ja.
Dus die was blij dat...
Ja, zeker. Ja,
trots op zijn zoon. Eigenlijk toch goed weggekomen.
Ja. Nee, voor Spitsbergen ging ik inderdaad ook hoezen maken. Maar dat was nog inderdaad in de periode dat je allemaal litho's had. En een enorme grote lappen film en zo. En duur was dat allemaal.
En nu allemaal digitaal?
Ja.
En als platenbaas heb jij vette jaren en magere jaren. Is dit het begin van de vette jaren daar? Dat jij met Voortman...
Vet werd het pas toen ik ophield.
Oh
sorry. Nee, kijk, je moet... Het is... Ik had gewoon natuurlijk een hoop platen. Er kwamen een hoop dingen uit. Hè? Maar ik kon me gewoon in het... Ik kon er daarvan niet echt heel erg goed leven. Wel wat. Ik bedoel, ik maakte wel winst, hoor. Maar mijn ontwerpdingen, die namen gewoon ook... dat was het grootste gedeelte voor mijn inkomen. Aha. Dus ik werkte op een gegeven moment voor Amerikaanse labels... als Putumayo. En die kwamen allemaal via binnen. En ik schreef...
En daar was jij gewoon vormgever?
Daar werd ik vormgever. En ik kreeg dozen met LP's of CD's toen. Waar ik recensies over moest schrijven. Soms... in die tijd was het van die ambient music. Kreeg ik een hele doos met muziek van de grote Stille Oceaan. en de Middellandse Zee. En dan de klanken daarvan, die waren heel goed voor je. Nou, en daar moest je dan wat dingen over schrijven. Maar ook, we deden ook heavy metal. Dus ik maakte ook advertenties voor Aardschok. Dus een heavy metal blad. En dan spelde ik mijn vrouw punaise in haar arm of zoiets. En dan wat bloed eruit of wat ketchup eruit. En dan had je een goede advertentie. Dus dat was het werk wat ik toen deed.
Je hebt al vaker je vrouw gebruikt op een plaathoes.
Ja, zeker.
Toen ze nog kind was.
Dr. Anders P. Heb ik een hoes voor gemaakt. Ja, zij kwam uit Indonesië. De familie. En die ging op een gegeven moment... ze woonde daar toen nog. En die waren op verlof een tijdje in Nederland. En toen waren ze in Volendam. En daar hadden ze... Zij waren dus wat Chinees-Indonesisch bloed.
En als
dus
je
wat
donker bent, dan...
Dan ga je in die klederdracht. Dus een hele mooie, leuke foto. En op een gegeven moment moest ik een hoes maken voor Dr. Anders P. En die heette Folklore. Ik dacht van, die kan ik daarvoor gebruiken.
Ik vroeg het net ook al even over toen het over Mam ging. Wanneer besluit jij om met een artiest of met een band in zee te gaan? Want de Raggende Mannen, je hebt de debuutsingle van de Raggende Mannen uitgebracht. Dat was een raar gezelschap volgens mij.
Ja, nou, ze hadden eerst al een plaat gemaakt, hoor.
Oh,
maar,
okay.
Maar ik had via een uitgeverij met Jacques van Dijl, dat was de uitgever van hun. Daar hadden we goed contact mee. En dus die zei van, maar dit is wel de Raggende Mannen. Dat is wel iets voor Tophal. En zo is het begonnen.
En dat vind jij dan ook direct? Ga je dan niet eerst even...
Ik ben natuurlijk wel even met Jacques bezig praten. En dat was gelijk, dit is het wel.
En wat is het dan? Wat maakt dat voor jou geschikt?
Omdat ik het interessante muziek vond. Leuk, ja. En dat Jacques van Dijl oké was. En dat de jongens van de Raggende Mannen oké waren.
Dat is heel belangrijk. Mensen door de
Ja, dat is het grootste gedeelte wel. Ja.
Ja, ja.
Ja, dat moet je eigenlijk wel zo zien.
Ja. Dit is
niet altijd, hoor. Want soms dan moest je gewoon wel besluiten nemen van dit wel of dit niet. Ook al is het een aardig iemand. Ja, toch maar niet. Maar ik kan hier toch wel wat aan verdienen of zo. Dus dat, je moet natuurlijk ook een beetje op de financiën letten natuurlijk.
Dus zo heb je ook wel wat kwaad bloed gezet?
Nou, dat weet ik niet. Ik heb geen dreigbrieven of zo gehad.
Dit is het kortste Nederlandstalige liedje. Begrijp ik nou dat jij bij het tot stand komen van het liedje, of althans dat dit uitgekomen is, daar heb jij een belangrijke rol in gespeeld?
Ja, want ik had zat met Henk Voortman, dus de baas toen van VIA. En die deed mijn distributie. We deden ook met Virgin, die deed ook onze distributie.
Van Branson?
Van Richard Branson, ja. En ik zei van, nou, we zaten op een vrijdag met elkaar te praten. En toen zo van, we moeten toch even wat met die band doen. En toen kwamen we op het idee om die single uit te brengen van 6 seconden. En met de B-kant Rachflars nog korter. En dus ik gelijk Dureco bellen van jongens, het moet eigenlijk wel heel gauw klaar. Nou ja, omdat we al redelijk veel uitbrachten en alles daar lieten persen, kon dat ook vrij snel geregeld worden. Dus toen hadden we die single en dat werd een groot succes.
Die heb je ook nog voorgelegd aan Richard Branson.
Die single is, die hebben we op bijeenkomst is dat geweest. Ja, men vond het wel apart, om het zomaar te zeggen.
Die zeiden niet van,
lachen.
Waar ben jij mee bezig?
Nee, helemaal niet. Het was oké. Okay. Ja, ja.
Nou, ga er maar even voor zitten en luister goed, van hij is zo voorbij.
Nee, is niks.
Dat was hem. Ja, uniek natuurlijk. Maar hoe werd daarop gereageerd?
Heel positief. We hebben heel veel gedraaid op de radio. Het had dus gewoon een hit moeten zijn eigenlijk ook. Maar de top 40 besloot op dat moment van een nummer moest minimaal, ik weet niet meer precies hoor, maar over een halve minuut of drie kwart minuut duren. En daar viel dit natuurlijk niet onder. Dus maar hiermee, dit stond zelfs nog in de Billboard in Amerika gewoon, dat dit was uitgebracht. Ik geloof dat later ook nog andere bands, de Triffids of zo, ik weet niet meer welke, maar er zijn nog wel meer korte nummers.
Het is niet meer het kortste nummer.
Ik weet het niet, maar in ieder geval, het zit nog wel in de top, geloof ik. Ja, ja.
Oké. Even kijken. Ja, Social Security, we hebben het al eerder over gehad. Dat liep ondertussen ook door jouw band.
Ja.
Vaak op drempel van doorbraak gestaan.
Ja.
Maar altijd, ondanks dat, gewoon door blijven gaan. Ja. Staat nog steeds.
We zijn niet officieel uit elkaar gegaan. Dus,
nou, je hebt nog een plaat uitgebracht. Vijf jaar geleden.
Ja, een paar jaar geleden. Ja, 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 zeker.
Want die staat nu op de rol, daar een track van.
Ah, helemaal goed.
Het heet inmiddels The Security.
Ja. Ja, want dat was in de periode dat we bij Dureco, mensen spraken die naam ook allemaal verkeerd uit. Social Security of zo. Dat was, we zijn ook eens een keer bij de KRO geweest en er stond op de kleedkamerdeur Soul Show Security. En op een gegeven moment dachten we maken gewoon een nieuw
En de naam was natuurlijk ontstaan in de tijd van veel werkloosheid.
Precies, zoiets. En, ja. Dus dat is veranderd. En dat is ook niet echt dat je zegt van gewoon hele slimme marketing is. Omdat je ook op Spotify onder twee namen staat enzovoort. Maar het maakt niet uit. Gewoon, we hebben daarvoor gekozen en dat is.
Ik bedoel, je hebt ook een soort berusting nu van, ja, we maken gewoon muziek omdat we er lol in hebben en wat er verder mee gebeurt.
Ik denk dat je op een gegeven moment toch niet meer denkt in hits of zo, geloof ik. Nee.
Dat was in 2021 ook niet zo toen je dit opnam?
Ja, gewoon van we doen dit. Ja. Klaar.
Het nummer heet And My Hands Are Cold and Lonely.
Ja.
Dat is een nummer van jou?
Ja. Ja, ja, want dit eigenlijk past dit nog steeds in de huidige tijd ook, weet je. Het is wat er om je heen gebeurt zo op dit moment in het in de wereld is redelijk triestmakend. Ja. Er zijn natuurlijk een heleboel goede dingen, hè, dus dat wil ik helemaal niet. Maar dit is dan een soort nummer daarover.
Ja, ja. Ja, ja. En er zingt ook nog een bijzondere persoon mee.
Ja, in het einde doet mijn dochter de backing vocals. Ja. Ja. Die heeft trouwens ook een LP uitgebracht op Top Hall, maar met haar kinderliedjes. Het is één LP. Staat in de catalogus. Dus je moet het een beetje bij de familie houden, natuurlijk. Hè?
En heel bijzonder, als het goed is, word jij je dags opa.
Ja, ook dat nog. Kijk eens. Ja, dus dat is, maakt het dubbel mooi.
Nou, we gaan luisteren naar The Security in And My Hands Are Cold and Lonely.
Outside in the rain, another day of global warming. Too many simple things, too hard to explain. Too many leaders infected with stupidity. Religious freaks say that God is the best. The need and the greed of the bonus bankers who pray for themselves and don't care about the rest. And my hands are cold.
Security. And My Hands Are Cold and Lonely.
Ja.
Uit 2021 van de plaat Comfort Chair. En zanger van Security is Jos Haaier. En die is vandaag de gast in Leven in Muziek. En, ook vooral ook omdat hij platenbaas is van Top Hole Records. En ja, Top Hole bestaat 46 jaar. Veel meegemaakt in die 46 jaar wat de muziekindustrie betreft.
Ja.
Een indrukwekkend moment is, denk ik, of een invloedrijk moment, de overgang van vinyl naar cd en uiteindelijk naar streaming.
Ja, na cd was, was een moeilijke periode, want cd's waren heel duur om te maken. En we hadden bijvoorbeeld, ik had de Boogies, Groningse pretpunkers. Goede verkopen was helemaal goed. Maar ja, dan heb je je eerste of je tweede oplage. En dan moesten we de cd ook eigenlijk maken. En dan ga je van jezelf toen een beetje cannibaliseren. Weet je? Dan verkoop je net niet genoeg van de cd of net niet genoeg van de LP. En dus dat was een periode dat je de balans goed moest zoeken. Want die cd's waren ook nog verrotte duur gewoon om te maken. Dus,
omdat het allemaal nieuw was?
Allemaal nieuw, ja. Dus het was...
Weet je nog een moment dat de cd bij jou binnenkwam? Dat je dacht van, er gebeurt hier iets waar ik wat mee moet?
Ja, want we hadden natuurlijk bij Via hadden we dat wel al een beetje in de gaten. Maar het was wel een moeilijke beslissing gewoon. Maar goed, we praten dan inderdaad... Ik geloof dat het bedrijf EOD heette of zo, die dan de cd's maakte. Dus dan gingen we daar een keer op bezoek en kijken van, hoe is dat? En later ging ook Direco zelf... Nee, Direco deed het inderdaad ook bij andere bedrijven. Dus het kwam ook een beetje verder van je af te staan. Bij Direco, die platen persten, dan ging ik gewoon naar de fabriek. Ging naar de directeur.
Je stond naast de machines.
Ik stond naast de machines. En zoals je ook... Want ik wilde het ook wel even over mijn boek hebben. In het boek is een van de kreten van... Hey Jos, niet zeuren, het is rond, er zit een gat in en het draait.
Ja.
Soms was het inderdaad bij de plaat, die was krom of zo, weet je wel. Dan maakten ze het wel weer opnieuw. Hè? Maar daar had je de geur van vinyl eigenlijk zelf.
Ja.
Hè? En je kon zien de hoezen en je kon zien wie het inpakte. En op het moment dat zo'n plaat klaar was, dan stopte ik een aantal in de auto en dan reed ik naar de discjockeys en dan gaf ik ze... Af. Met de cd veranderde dat gewoon. Toch was het een hele andere wereld geworden. Ja.
En dat werd natuurlijk nog anders toen ook de cd verdween.
Ja, maar toen was ik al lang niet meer echt actief, zeg maar, als label. Want daar heb ik echt een periode dat ik weinig heb uitgebracht. Want dat was dus daardoor. Omdat ik de financiële risico's werden gewoon een beetje aan de grote kant.
Ja.
Ja.
Wat vind je van al die ontwikkelingen? Ja, je doet er niks tegen.
Maar... Nee, je doet er niks tegen. Het is wat het is. De haat-liefde verhouding met Spotify is...
Oh, er is ook liefde nog?
Nee. Nou ja, nee, kijk, tuurlijk. Kijk, je wil gewoon dat nummers beluisterbaar zijn. En de enige manier eigenlijk op dit moment is dat te doen via dingen als YouTube of Kobus. Je hebt ook gewoon betere streaming companies. Maar ja,
die gaan het niet doen natuurlijk bij het grote publiek.
Bij het grote publiek dus niet.
Nee.
Dus je laat gewoon dingen op in hogere resolutie voor de grotere, voor de betere streamingdiensten. Maar ja, weet je, op je telefoon maakt dat eigenlijk heel weinig uit natuurlijk. Wat ik wel zie de laatste tijd weer, is toch een soort van opleving van dat vinyl. Hè? Maar of dat nou een beetje modieus is of...
Maar ja, dus het begint wel hardnekkig te worden.
Het is, ja, zoals ik was gisteren in Grauw. En daar is dan ook een platenwinkel, gewoon door een jonge dame opgericht. Gewoon de beste vinylzaak van Friesland, noemt ze dat of zo. Of dat waar, dat weet ik niet. Maar in ieder geval of de gezelligste of zo. En, maar je merkt wel dat in sommige plaatsen vinyl wel terugkomt als een soort item, ja. Maar goed, de oplagers van nu die zijn niet te vergelijken met toen.
Is er nog een plek in deze wereld voor een platenlabel als Top Hole?
Nou, kijk, er zijn natuurlijk best wel maatschappijen. Ik volg dat op dit moment niet zo. Kijk, ik ben de afgelopen jaren bezig geweest met mijn boek te maken over die...
dat zegt misschien wel genoeg.
Ja, precies. Ja. Maar dus ik heb daar weinig... En ik ben met eigen muziek bezig. Dus dan kan ik niet zo heel veel andere muziek aan mijn kop hebben. Mm-hmm. Om even uit te drukken. Maar er is natuurlijk gewoon nu op dit moment heel veel vrouwen, jonge vrouwen die scoren. Dat vind ik heel goed.
Yeah.
Er zijn allerlei ontwikkelingen. Maar ja, er zijn ook artiesten die miljoenen streams hebben waar ik werkelijk...
Nog nooit van gehoord.
Nog wel gehoord heb. En die ik misschien ook niet wil horen, hoor.
Heel bekendbaar. Ja. We praten zo verder, maar we gaan luisteren naar een nummer dat jij hebt uitgekozen. Dat is weer een nummer van jezelf. Dat wil zeggen I Spy. Daar zat je oorspronkelijk ook niet bij, trouwens.
Nee, daar zat ik helemaal niet bij.
Groningse band.
Ja, ja.
Maar ja, sinds een tijdje ben jij daar de zanger van.
Arnoud is nog steeds de officiële zanger. Maar, Arnoud Steegstra. Maar die heeft door wat ziekte, door wat problemen... is hij op dit moment niet in staat om dat te doen. Dus een van de nummers die hij wel heeft ingezongen... maar die hebben we opgenomen in Grauw, in een kerk. En daar doe ik zelf dan aan mee. En ik denk van, dit laat ik gewoon even horen.
Je hebt gelijk. Ja. Terminal 1. I Spy was dat live samen met trompetist Erik Vloeimans op zang. Dus Jos Haaier, mijn gast vandaag in Leven in Muziek. En we lopen zo langzamerhand tegen het einde van deze uitzending.
Zeg nou maar eens dat ik niet kan zingen.
Dat is wel fantastisch. Fantastisch. Maar ik wou toch nog even hebben over jouw platenbusiness. Want Henk Voortman, zijn naam is al een aantal keer gevallen. Dat is een partner waar je veel mee samengewerkt hebt. Maar die is helemaal gefrustreerd eruit gestapt.
Die is eruit gestapt, ja. Die doet nu gewoon nog steeds in huishoudelijke artikelen of zo. Maar hij is
maar die, die was heel ontevreden geworden. Nee,
die had het op een gegeven moment gehad. Gewoon. Dat heb je zo.
En, hoe heb jij het wel weten vol te houden dan?
Ik vind het nog steeds leuk. Dus kijk, en op een gegeven moment kwam Wouter Kruijf, dus een fan van Security, die kwam bij mij en die zei: kan ik een technicus uit Utrecht, kan ik niet wat digitaliseren van jou enzovoorts. Nou, dat is dus helemaal uit de hand gelopen. En hij is nu gewoon alles, heeft hij zo'n beetje gedaan wat mag en wat kan. En hij is zelf nu daardoor, ja, doet hij dingen voor Golden Earring. Dus dat is heel grappig om dat eigenlijk in die loop der jaren zo mee te maken. Ja. Dus dat heeft mij ook gewoon... ja, en dan inderdaad dat boek wat Jan Slimbach, die een grote fan was, ook van Security, maar ook van Top Hole. Dat is eigenlijk wel, nou ja, dat is fijn om zo op die manier met je leven bezig te zijn eigenlijk.
Nou ja, het staat ergens ook in het boek en terecht, ja, natuurlijk. Jij hebt de Nederlandse popgeschiedenis geschreven.
Nou ja, een deel ervan gewoon. Dus dat is een deel. Hè. Er zijn natuurlijk een heleboel die dat gedaan hebben. Maar inderdaad, het is een vrij omvangrijk gebeuren.
En je blijft ook nog doorgaan met Top Hole? Of is dat...
Nou ja, onlangs heb ik dan een plaat uitgebracht van Da Kloet, een band uit Boksel. En die hebben we al een keer eerder uitgebracht met minder nummers. En die doet, weet ik veel, heel veel geld op Discogs. Heel veel mensen willen die plaat hebben. Aha. Vooral uit Spanje. En die heb ik laatst opnieuw uitgebracht. En ook in Spanje wordt die goed verkocht. Dus,
als PJ Proby nog eens langskomt, dan...
Maar ik denk niet dat gaat worden. Nee.
Aan het eind van deze uitzending gaan we nog even terug naar de Van Zwinderenstraat, denk ik. Ja? Daar stond die radio.
Ja.
Een RS.
Een RS-radio, ja.
Zo eentje heb jij nu ook in huis staan, hè?
Precies dezelfde, ja. Ja, maar natuurlijk, die heb ik ergens gekocht. Ja, precies. En daar ben ik nu een soloplaat voor. Op basis daarvan, van al die namen.
Op die wijzerplaat. Radio, ja. Er staan al die obscure namen.
Obscure, ja. Montecenery, Lyon, Limoges. En dat waren allemaal plaatsen waar ik als jongetje dacht van, daar wil ik ooit naartoe of zo. Daar heb ik ook al een heleboel, ben met mijn vrouw ook bij, een heleboel van die plaatsen zijn we geweest. Dus, ja. En daar heb ik nummers over geschreven. En die ben ik nou aan het uitwerken, grotendeels klaar.
Ja.
En Michiel Hogeboezem, die dus de eerste producer was die van Top Hole, die gaat die boel ook mixen. Dus die cirkel is in die zin behoorlijk rond.
Ja, het begint met dat radiootje thuis, ja, waar je aan die knoppen draait.
Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk gewoon altijd wel zo gebleven.
Oké, okay, nou dat is dus... Ja. We gaan luisteren naar een nummer dat dus uiteindelijk op die plaat komt. Heb je gemaakt met Peter Duinkerke?
Ja, Peter Duinkerke van I Spy. En die vroeger ook met Happy Tunes. Daar heb ik ook nog altijd in meegespeeld. Alle 60s band. Maar daar hebben we nou geen tijd meer voor.
We hebben maar weer de helft besproken. Ik dank jou in ieder geval voor je verhaal, Jos Haaier. Ja. Dit was Leven in Muziek met Jos Haaier. Is terug te luisteren via de site van RTV Noord of als podcast via de bekende streamingsdiensten. Dan wel zonder de muziek, want dat mag daar niet. Techniek werd verzorgd door Karel Post. We gaan er dus uit met een nummer van Jos Haaier, van zijn plaat die later dit jaar uit gaat komen. Het heet Kopenhagen. Dankjewel.
Graag gedaan.
Daar gaan we in een oude Opel, Black Sabbath, paranoid op 10. Dit zijn de dagen dat je kunt liften in Europa. Kopenhagen heb ik nog nooit gezien. Nu hoort de drukte leven, lossen laden, scheepshoren gaan. Ik zal altijd op je blijven wachten, zouden schuilen.